Vanavond opnieuw beginnen met de schrift te lezen. We zijn inmiddels gekomen in Markus hoofdstuk 10. De tweede helft van dit hoofdstuk, daar gaan we hoofdzakelijk over nadenken deze avond, namelijk de derde lijdensaankondiging van de Heer Jezus. Ik kom nog straks even terug op die ontmoeting tussen de Heer Jezus en de rijke jongeling met zijn vraag over het eeuwige leven. Dat was nog niet volledig afgewerkt. Ik ga dat kort hernemen en dan gaan we ons vanavond hoofdzakelijk buigen over deze derde lijdensaankondiging. Ik wil met u graag lezen vers 32 tot vers 45. Zijn u waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem. En Jezus ging hun voor en zij stonden verbaasd, ja, terwijl zij volgden waren zij bang. En hij nam opnieuw de 12 tot zich en begon hun te zeggen wat hem zou overkomen. Zie, we trekken op naar Jeruzalem, en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem overleveren aan de volken. En zij zullen hem bespotten, hem bespuwen, hem geeselen en doden, en na 3 dagen zal hij opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden tot hem, Meester, we zouden willen dat u ons doet wat wij ook van u vragen. En hij zei tot hen, Wat wilt u dat ik u doe? Zij nu zeiden tot hem, Geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen, U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee ik word gedoopt? Zij nu zeiden tot hem, We kunnen het. Jezus nu zei tot hen, De drinkbeker die ik drink, zult u drinken. En met de doop waarmee ik word gedoopt, zult u worden gedoopt. Maar het zitten aan mijn rechterhand of aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid. En toen de 10 dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. En Jezus riep hen bij zich en zei tot hen, U weet dat zij die beschouwd worden als overste van de volken, over hen heersen en een grote gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu, als u even uw Bijbeltje rustig blijft openhouden, en we nemen dit overzicht er opnieuw terug bij, dan bevinden we ons inderdaad in de middenste sectie van het Markus-evangelie, namelijk de wegsectie, die begon met de genezing van een blinde in 2 keer, en die nu aan het eind eindigt met de genezing van de blinde Bartimeus. Nu, als we nu de derde lijdensaankondiging gaan overdenken, dan merkt u dat we aan het einde bijna van de wegsectie gekomen zijn, want de volgende geschiedenis is inderdaad de genezing van de blinde Bartimeus. Dus dit is het afsluitende gedeelte van de wegsectie die we gaan overdenken, en dat is de climax van Jezus' onderwijs voor zijn discipelen naar aanleiding van die derde lijdensaankondiging. Dus dat moet eigenlijk onze aandacht trekken dat we nu op dit punt gekomen zijn. Dat betekent dat wat de Heer Jezus nu gaat onderwijzen echt wel de hoofdzaak is van zijn onderwijs. Dat even terzijde. Dus als we dan nu bekijken naar het gedeelte die we elkaar overdacht hebben in de afgelopen tijd, dan zijn we inderdaad in 10 vers 32 aangekomen bij die derde lijdensaankondiging, die gevolgd wordt opnieuw door de reactie van de discipelen, die het helemaal niet begrijpen. En dan zien we dat de Heer Jezus daarop volgend onderwijs zal geven. Nu, we hebben het gedeelte, zoals ik al even aangaf, ingaan in het koninkrijk en rijkdom, hebben we nog niet afgewerkt en dan zou ik graag terug de draad oppikken. Ik kan niet gans de studie herhalen van wat we de vorige keer overdacht hebben. Trouwens, ik denk ook dat deze ontmoeting tussen de Heer Jezus en de rijke jongeling afdoende gekend is. Iedereen kent het scenario zo ongeveer. Maar wat ik vooral heb proberen duidelijk te maken, is dat wanneer die man komt met de vraag, meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Dat Jezus antwoord op die vraag is, wat hij moet doen kom en volg mij. Die ganse tussenzin die daaraan vooraf gaat, dat is niet de hoofdzaak. Dit is de hoofdzaak. Want inderdaad, de Heer Jezus roept hem op om al zijn bezittingen te verkopen en aan de armen te geven. Maar dat is heel specifiek. De Heer Jezus vraagt dat niet van zijn eigen discipelen en vraagt dat verder aan niemand. Het punt is dat deze man alles moet opgeven wat hem groot maakt. En zij die erbij waren zullen zich herinneren, ah ja, groot, wie kan er het koninkrijk ingaan? Inderdaad. Dus dat is het contrast die gemaakt wordt tussen het onderwijs die eraan vooraf hing was, de discipelen die verhinderen dat ouders met hun kleine kinderen bij de Heer Jezus komen om gezegend te worden, en de Heer Jezus zegt, verhindert hen niet, want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. En je moet worden als een kind om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Dus die twee geschiedenissen, zoals ik de vorige maal aangaf, die kan je niet los van elkaar koppelen. Dus wat maakt deze man dan groot? Wel, hij heeft twee identiteitskenmerken die hem bestempelen als een tzaddik, als een rechtvaardige onder de Joodse traditie. Allereerst zijn Torah-gerechtigheid, zijn gerechtigheid naar de wet. Hij zegt van zichzelf dat hij al de geboden heeft gehouden, en dat is Torah-gerechtigheid. Maar er is nog een tweede identiteitskenmerk, en dat zijn zijn bevestigende zegeningen. Want uiteindelijk was dit de belofte, wie zich hield aan Gods Torah, zou rijkelijk gezegend worden. Dus die man had niet alleen zijn Torah-gerechtigheid, hij had ook de shekels op de bank staan, om te bewijzen dat hij naar de begripsvorming van die dagen een rechtvaardige was. En dat is nu wat hij allebei moet opgeven. Vandaar dat de Heer Jezus hem die opdracht heeft om al zijn bezittingen op te geven. Hij moest zijn Torah-gerechtigheid en zijn rijkdom opgeven. Waarom? Omdat dat nu juist hem maakt tot wie hij is. Dat geeft hem macht, dat geeft hem status, dat geeft hem aanzien en respect onder Gods volk. Dit onderscheidt hem, maakt hem zoveel groter dan zoveel andere mensen. Zie je? Dat is wat er moet opgegeven worden. Want de Heer Jezus maakt het heel duidelijk, het koninkrijk behoort aan mensen die tot Jezus komen als kinderen. Namelijk zonder status, zonder enige aanzien. Dus begrijp je, deze man moet zijn status en zijn aanzien opgeven om de Heer Jezus te kunnen navolgen. Ja? Dus dat was even kort wat we de vorige maal overdacht hebben. Nu, als de Heer Jezus heel duidelijk tegen zijn discipelen zegt van hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het koninkrijk van God binnengaan, dan zijn de discipelen werkelijk geschokt. Ze kunnen hun eigen oren niet geloven als de Heer Jezus dit zegt. Eigenlijk hoor je al denken van, amai, als deze man het al niet kan redden en het koninkrijk niet kan ingaan, wat voor hoop rest er ons dan nog? Nou, deze man was een model Israëliet, de ideale schoonzoon. Deze man is rijk in gerechtigheid, rijk in vele zegeningen, en hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Kan je begrijpen hoe ondenkbaar dat is voor deze mensen? Voor mensen is het onmogelijk, zegt de Heer Jezus. En waarom is het onmogelijk? Wel, het gaat er niet om wat dat wij kunnen doen, maar wat God doet. En in wat dat God doet, daarin neemt de Heer Jezus de centrale plaats in. Hij vormt het middelpunt. En wat God zal doen, is het onderwerp van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, dat we deze avond gaan behandelen. Dus zie je ook de connectie iedere keer tussen de gedeeltes? Heel belangrijk om de flow van dit evangelie, de lijn van dit evangelie te zien. Wat dat onmogelijk is voor mensen, zal God mogelijk maken door Jezus, dood en opstanding. Want daar gaat het uiteindelijk over gaan. Dus de nieuwe exodus die de Heer Jezus zal tot stand brengen, de nieuwe verlossing, dat zal eeuwig leven toegankelijk maken voor Jezus navolgers. Zie je, de oproep die hij zegt, kom, volg mij. Alleen de mensen die de Heer Jezus navolgen in cruciform discipelschap, weet je nog, kruisgeoriënteerd discipelschap, alleen zij die die weg bewandelen in navolging van de Heer Jezus, zullen deel krijgen aan het eeuwige leven. Ja. Dus om die weg te kunnen opgaan, moet die man alles opgeven. Zijn rijkdom en gerechtigheid, maar ook zijn rijkdom en vele zegeningen. Anders kan hij het koninkrijk niet ingaan. Dat wat hem groot maakt, moet hij loslaten om een kind te worden en het koninkrijk te kunnen ontvangen. Want het is een haven, het is geen verdienste. Ja. Is iedereen mee tot nu toe? Want dit is helemaal niet de gebruikelijke uitleg bij dit gedeelte. Wat ik u vertel, ik ben blij. Het gaat erin als koek. Het wordt beter en beter. Nu, Petrus die gaat dan vervolgens tot de Heer Jezus spreken en hem erop wijzen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Let erop, hij zegt, we hebben alles verlaten. Hè? Hij zegt niet, we hebben alles verkocht. En het mooie is dat de discipelen inderdaad dat waren begonnen te doen, waartoe deze man niet bereid was. Hij was zeer bedroefd. En de Heer Jezus liet hem gaan. Ja, de Heer Jezus gaat hier nooit achterna lopen. Nee. De Heer Jezus respecteert uw keuze. Als je dat helemaal niet ziet zitten, oké, zegt de Heer, hij respecteert de mensen hun keuze. De Heer Jezus gaat hen duidelijk maken dat wanneer je hem navolgt en zaken achterlaat en opgeeft, dan houdt het navolgen van hem nu al in dit leven een rijke beloning in. Ja, onze God is goed, hij is rijk aan goedertierendheid. En weet je, God is nooit geen schuldenaar van mensen. Wat dat je ook opgeeft in dit leven, bewust of onbewust, terwille van de Heer Jezus, het wordt honderdvoudig gecompenseerd op allerlei manieren. God zal steeds voorzien in wat wij van nodig hebben. Paulus zegt het ook in Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien, naar zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Kijk, het hele punt waar de Heer naartoe wilt, is zijn discipelen voorhouden dat zij, wanneer ze hem navolgen, inderdaad deel uitmaken van een heel nieuwe gemeenschap. En dan verlies je niets, omdat het karakter van die nieuwe gemeenschap generositeit is. Net zoals onze God veelvuldig zijn goedheid betoont, moet dit ook naar het karakter van God het kenmerk zijn van deze nieuwe gemeenschap. Er zijn altijd mensen voor je klaarstaan, geeft de Heer Jezus aan, die je verwelkomen in hun huizen, die zullen voor je zorgen en die je vrijelijk laten delen in hun zegeningen. Dat is de bedoeling van die opsomming. Want die gemeenschap die leeft naar het principe, al het mijne is het uwe. Of het zou toch zo moeten zijn dat die gemeenschap naar dit principe leeft. Dus vandaar, als je iets opgeeft, wordt het honderdvoudig gecompenseerd, omdat je deel uitmaakt van een nieuwe genereuze familie, een nieuwe genereuze gemeenschap, waarin het karakter van God zich openbaart in de wijze waarop alle discipelen met elkaar omgaan. Ja? Het zou zo moeten zijn. En wat zegt de Heer Jezus? Hij spreekt ook nog over vervolgingen, daar heb ik nog niks over gezegd. Hij spreekt inderdaad over wie alles heeft verlaten terwille van mij, terwille van het evangelie, ontvangt honderdvoudig, nu, in deze tijd, en dan somt hij op, en dan zegt hij huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen. En in de toekomstige eeuw, eeuwig leven. Dat is heel belangrijk, in die toekomstige eeuw, eeuwig leven, want straks moet je dat meenemen om de vraag te kunnen plaatsen van de twee broertjes Boanerges, die een vraagje hebben voor de Heer Jezus. Maar met vervolgingen, zegt de Heer Jezus. Kijk, niet alle mensen zijn de Heer Jezus even goed gezind, dat hebben we tot nu toe, denk ik, al meerdere malen gezien in dit evangelie. En de Heer Jezus beseft maar heel goed dat wat hij hen voorhoudt geen weg van roze geur en maneschijn is. Inderdaad zijn er die rijkelijke zegeningen, maar de tegenstand en de vervolging die de Heer Jezus kent, zal ook het deel zijn van allen die hem navolgen. De Heer Jezus is altijd heel realistisch als het gaat om de tegenstand en de beproevingen die zijn discipelen zullen meemaken. Vervolgingen maken nu eenmaal deel uit van het leven als discipel in navolging van de Heer Jezus. In meerdere of in mindere mate. Iedereen zal vervolging kennen. Is het dan nu lichamelijk, dan is het geestelijk dat het op je weg komt, maar iedereen zal het in meerdere of mindere mate ervaren. En dan zegt hij, vele eersten echter zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten. Waarmee de Heer Jezus aangeeft dat, na de hangbare visie, die man beschouwd wordt als een die bij de eerste zal zijn, maar de Heer Jezus zegt, hij zal de laatste zijn om het Koninkrijk van God in te gaan. Dus begrijpt u wat een radicale ommekeer dat is voor de discipelen, om daar een beetje voeling mee te krijgen met wat de Heer Jezus aangeeft. Het is niet zo voor de hand liggend voor hen. Het zijn veel dingen die voor de discipelen nog steeds moeilijk te behappen zijn op dit moment. Ja? En dan komen we terecht bij die derde lijdensaankondiging. Nu, het is belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de aanleiding, want we vinden nu voor het eerst, zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem. Dat wordt hier, op enkele zinnen, tweemaal vermeld. En merkwaardig genoeg, hoewel dat de discipelen al een hele tijd onderweg zijn, nou, we zijn aan het eind van de wegsectie, wordt dan nu pas door Marcus aangegeven wat de eindbestemming zal zijn. Zou je daar een bedoeling mee hebben, denk je? Waarschijnlijk wel, maar het is u niet meteen duidelijk. Hè? Zal ik het zo samenvatten? Laat me dan een beetje helpen. Wel, als we even teruggaan naar het begin, naar de openingsverzen van het Marcus-evangelie, dan weet je dat er daardoor Marcus twee profetische teksten werden aangereikt om ons te doen inzien wie de Heere Jezus eigenlijk wel is. En het eerste tekst was uit Jesaja 40, vers 3. Hoort iemand roep, bereid in de woestijn de weg van Yahweh, effend in de wildernis een gebaande weg voor onze God, dat is Jesaja 40, vers 3. En dat is inderdaad een tekst uit Jesaja 40, het openingsgedeelte van de aankondiging van de nieuwe Exodus. Israël is in ballingschap, en er wordt aangekondigd dat Yahweh hen zal verlossen uit Babylon, zoals hij eertijds Israël verloste uit de slavernij van Egypte. Nu, wat is de uitkomst van de weg van Yahweh? Wel, hij zal hen terugvoeren naar Jeruzalem. Ja. Tweede schriftplaats is Maleachi 3 vers 1. Daar wordt er aangekondigd dat Yahweh een bode voor zich uit zal sturen, die het volk moet toebereiden om klaar te zijn om Yahweh te ontvangen. Want, zegt de profeet Maleachi, plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. Dus waar zal de Heer naartoe gaan? Naar zijn tempel te Jeruzalem. Dus opnieuw is de eindbestemming Jeruzalem. En dat is belangrijk om te zien. Vervolgens herinner je ook de woorden van de stem uit de hemel bij Jezus' doop. Marcus 1 vers 11. Wat waren de woorden die de stem uit de hemel sprak? Deze is mijn geliefde zoon. Nee, hoort hem eens de tweede keer. Dat is de verheerlijking op de berg. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Inderdaad. Toen heb ik u gewezen dat u bent mijn geliefde zoon, wijst naar psalm 2. Wat gaat die psalm over, of wat vinden we in die psalm? Dat het raadsbesluit van Yahweh is dat de Davidische koning, de Davidische gezalfde, in Jeruzalem op Gods heilige berg zal plaatsnemen. Hij zal Jeruzalem herstellen. Ja? God zal hem aanstellen tot zijn koning op zijn heilige berg. Hij moet de heiligheid van de tempel te Jeruzalem bewaren. En de volkeren worden er opgeroepen om niet tegen deze koning in opstand te komen. Ja? Dus opnieuw zie je dat het draait om Jeruzalem. Jesaja 49, wat vinden we daar? Wel, de gezalfde dienaar van Yahweh, die Jeruzalem zal bevrijden en herstellen. Dus begint u aan te voelen waarom dat Marcus daar zoveel nadruk op legt, dat de Heer Jezus naar Jeruzalem zal gaan? En de woorden die de Heer Jezus gaat vertellen tegen zijn discipelen, ja, die zijn voor ons zo vertrouwd, we hebben die lijdensaankondigingen al zoveel keer gelezen, dat dat voor ons een platgetreden pad is. Maar ik hoop dat het vanavond opnieuw tot uw verbeelding spreekt. Want wat de Heer Jezus voor ogen heeft, door naar Jeruzalem te gaan, is veel omvangrijker dan wij meteen bedenken. Nou, we gaan meteen denken van, ah ja, de Heer Jezus gaat naar het kruis om daar te sterven voor onze zonden. Dat is hetgeen dat we elke zondag beleiden. Precies alsof dat om het enige is wat we ervan begrepen hebben. Maar de Heer Jezus heeft veel meer voor ogen dan dat, hè, mensen. En daar wil ik u toch even op wijzen. Want Jeruzalem, dat is toch de stad van de grote koning? En wat zeggen de profeten over de stad van de grote koning, wanneer hij hersteld zal zijn? Dan zullen alle volkeren naar Jeruzalem optrekken. Want de hoop en de toekomst voor alle volkeren is Jeruzalem. Naar de belofte die God aan Abraham heeft gemaakt, dat hij door hem alle volkeren zou zegenen. Ja? Het is belangrijk voor dat grote perspectief voor ogen te hebben. Dit is het doel van die nieuwe exodus die aangekondigd is in Jesaja. En let op de bewoording. Ah, ik vind dat zo mooi. Zij nu waren onderweg en trokken om naar Jeruzalem. En wat staat er dan? Jezus ging hun voor. Dat is exodus-taal in mensen. Israël voorgaan, dat is toch wat Jahweh deed bij de verlossing uit Egypte. Zijn aanwezigheid leidde hen. Hij ging hen voor in de doortocht door de Schelfzee. Ja. Dus die woordkeuze vind ik hier subliem, dat hij dit zo heel duidelijk aangeeft. En de discipelen vinden we een directe reactie daarop, of wordt er direct aan gekoppeld. Zij stonden verbaasd. Ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. Ja, we gaan ze zo snel over. Maar de discipelen zijn verbaasd en bang. Hebben we dan nog gezien in het Marcus Evangelie dat ze verbaasd en bang zijn? Of hoe zou je het samenvatten? In Jesaja-taal, naar de Exodus. Wanneer zij Jezus machtige daden zien, ja, dan zien we telkens dat zij verbaasd en bang zijn. Wie is toch deze? Ja. Nu gaan we naar Jeruzalem. Het doel van de nieuwe Exodus. En wat gaan we daar zien? De machtige daad van de nieuwe Exodus. De leidende dienaar van Jahweh, die gaat sterven. Dat kondigt hij aan. Misschien zeggen we, Jos, wat heeft dat te maken met de Exodus? Wel, ik weet niet, de passage dat je het meest kent, die gaat over de lijdensweg van de Heer Jezus, is natuurlijk uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 53. En hebt u er al eens op gelet, hoe dat die passage opent? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van Jahweh geopenbaard? De sterke, machtige arm van Jahweh. De arm waarmee dat hij zijn volk verloste uit Egypte. Ja, dat moet bij ons een belletje doen rinkelen. Misschien zeggen, ja, maar ja, de Heer Jezus spreekt toch over zichzelf als de mensenzoon. En als inderdaad de leidende dienaar van de Heer, doordat hij gaat sterven, de machtige arm van Jahweh openbaart. Wat heeft dat met elkaar te maken? Wel, lieve mensen, allereerst, net zoals bij de eerste Exodus, gaat Jahweh zijn volk opnieuw voorgaan in de wateren van de dood. Want achter hen hing de wateren dicht. En wat gebeurde er dan? De legers van Farao verdronken. Wel, net zoals bij de eerste Exodus, had de Heer Jezus opnieuw zijn volk voorgaan in de wateren van de dood, door zijn leven voor hen af te leggen. Zie je de connectie? Trouwens, de Heer Jezus wijst daar ook op, hè? Wanneer hij die vraag van de discipelen beantwoordt, dan zegt hij tegen hen, kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. De doop wat de Heer Jezus nou wijst, is de doop in de wateren van de dood op het kruis. Want daar staan de wateren voor. Als iemand tot Johannes de Doper kwam en hij moest gedoopt worden, wat gaf hij daarmee te kennen? Dat hij zijn vorig leven aflegde, dat hij door de dood heen ging en een nieuw leven begon. Ja? Dat is waar de doop ook over spreekt. Je leven afleggen. Dat is wat de Heer Jezus zal doen. Dus de mensenzoon, de Heer Jezus noemt zichzelf hier de mensenzoon, en de machtige arm van Jahweh, wat is dan de connectie? Hoe kan je die beiden aan elkaar verbinden? Wel, herinnert u, in het eerste grote blok, de eerste 8 hoofdstukken, Jezus' machtige daden en woorden, dan heeft de Heer Jezus 2 van zichzelf gezegd dat hij de mensenzoon was. En wat zei jij precies over de mensenzoon? Wat deed de mensenzoon? Dat Jahweh alleen kan zonden vergeven. Inderdaad, maar wat was het antwoord van de fariseeën? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En wat zei hij ook nog over zichzelf? Even verder, de mensenzoon is ook Heer van de Sabbat, inderdaad. Dus zie je de connectie? De mensenzoon die doet wat Yahweh alleen kan. Hij kan zonde vergeven. Hij kan net als Yahweh de schepper de zee bevelen, het zwijgen opleggen aan de wind. Ja. Dus zie je de connectie tussen de mensenzoon en de machtige arm van Yahweh? Dat is zo mooi als je die verbanden begint heel duidelijk te zien. Hoop dat het u inderdaad aanspreekt. Dus de Heer Jezus spreekt niet alleen over de doop waarmee dat hij moet gedoopt worden, maar hij spreekt over de drinkbeker die hij gaat drinken. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, als je natuurlijk Israëlse schriften een beetje kent, dan staat die drinkbeker voor de toorn van God die over alle volkeren is, die hij op de bodem zal leegdrinken. Je kan dat bijvoorbeeld vinden in Psalm 75, vers 8. Want in de hand van Yahweh is een beker, daarin schuimt de wijn, zelfs zijn droesem moet alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. Dus die beker van de toorn van Yahweh over alle goddelozen van de aarde, kom straks nog op terug wat daarmee bedoeld wordt precies, dat is de beker waarvan de Jezus zegt, ik zal die beker drinken. Ja, hoe zouden anders alle volkeren kunnen gezegend worden, denk je? Dus zie je dat de Heer Jezus veel meer voor ogen heeft als hij naar het kruis gaat, dan wat wij bedenken? Hij heeft alle volkeren op het oog. Hij gaat die drinkbeker drinken voor alle volkeren. Ze stonden verbaasd, die erbij zij volgden, waren zij bang. Moet je dat voorstellen natuurlijk, de discipelen voelen steeds meer aan dat er iets groots staat te gebeuren. Maar ze kunnen het niet plaatsen. Hè? Met de wijze waarop zij naar de wereld rondom zich kijken, kunnen ze niet plaatsen wat er staat te gebeuren. En het is juist dat onverwachte, waarvan dat ze weten dat ze niet kunnen aan ontkomen, maar ze gaan met de gerezen naar Jeruzalem, het is dat die een grote vrees bezorgt. Vrees voor het onbekende natuurlijk. En dan had de Heer Jezus, als hij dit merkt, had hij nu ongezouten aankondigen wat ook hen te wachten staat in Jeruzalem. Zie, wij trekken op naar Jeruzalem. En wat zal er daar gebeuren? Jullie kennen die woorden allemaal natuurlijk. Maar deze derde lijdensaankondiging is wel de meest uitgebreide en gedetailleerde versie. En natuurlijk, op een PowerPoint kan je dat mooi. Ik wil je nog eens de vorige twee duidelijk laten zien. De eerste was in Marcus 8, vers 31. En hij begon te leren dat de mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden na 3 dagen opstaan. Dus daar wordt duidelijk gemaakt dat het de oversten van Gods volk zullen zijn die de Heer Jezus zullen verwerpen. Wat voor de Heer Jezus lijden met zich zal meebrengen en uiteindelijk de dood. De tweede aankondiging volgt in Marcus 9 vers 31, een hoofdstukje verder. De mensenzoon wordt overgeleverd in handen van mensen en ze zullen hem doden. En na gedood te zijn zal hij na 3 dagen opstaan. Dus wat merk je nu? Dat de Heer Jezus in die derde aankondiging die beide voorgaande aankondigingen samenvoegt. Nu zien we inderdaad dat het de oversten van het volk zullen zijn die hem ter dood zullen veroordelen. Maar je weet, zij hebben het recht niet om iemand terecht te stellen. En daarom gaan ze hem overleveren aan de Romeinen, de volkeren. En nu zie je het verband tussen Israël, wat de overheden van Israël zullen doen, met wat Rome uiteindelijk zal doen. Wat de connectie is tussen die twee. En daaraan verbonden wordt er een niet te missen hint gegeven naar wat er daar precies zal gebeuren. Want als de Heer Jezus zegt, ze zullen hem ter dood veroordelen, hem overleveren aan de volken, en ze zullen hem bespotten, hem bespuwen, hem heeselen en hem doden. Wie dat leest, die kan maar aan één persoon denken in de profetische geschriften. En dat is de dienaar van de Heer in Jesaja hoofdstuk 50. Komt er straks bij terecht, waarom dat de Heer Jezus ook zo nadrukkelijk spreekt over wat hem te wachten staat. Maar waar ik uw aandacht wil op vestigen is dit, dat Israël geroepen is om een licht voor de volken te zijn, dat was Gods oorspronkelijke plan. En wat vinden we, wat gaan ze doen? Wel, ze gaan zich voegen bij de volkeren om Jezus te doden. Wat ons duidelijk laat zien, dat Israël geworden is als de volkeren. Nu, wanneer Israël in het verleden, in de voorgaande geschiedenis, zich gedroeg als de volkeren, wat kondigden de profeten dan aan dat er zou gebeuren met Israël? Ze werden overgeleverd aan de volkeren. Dus denk nu even door, als dat de profetische lijn is, als Israël zich in vroegere situaties zich gedroeg als de volken, en ze werden overgeleverd aan de volken, als Israël zich nu opnieuw gedraagt ten aanzien van de Heer Jezus, als de Romeinen, wat zal er dan gebeuren, denk je? Dan zullen ze ook overgeleverd worden aan de Romeinen. Ja. Dacht de Heer Jezus daar verder nog iets over wat er met Jeruzalem gaat gebeuren? Zie je dat patroon terugkeren? Als Israël zich gedraagt als de volkeren, dan heeft God hen over in de handen van de volkeren. Nu, ik druk het specifiek zo uit, omdat er hier merkwaardig genoeg gezegd wordt dat de Heer Jezus zal overgeleverd worden in de handen van. En dat is juist de typische omschrijving voor Gods oordeel in het verleden over Israël, wanneer dat ze rebels zijn. Maar het opmerkelijke is dat dat hier nu gezegd wordt van de Heer Jezus. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij de plaats zal innemen in het oordeel dat bestemd is voor Israël en de volkeren in hun rebellie tegen de Heer Jezus. Daarom zal na de Pinksterdag het evangelie tot hen kunnen komen, omdat hij in hun plaats voor hun rebellie tegen Gods gezalfde gestorven is. Kan je mij volgen? Belangrijk om die connectie hier te zien. Nu, waarom geeft de Heer Jezus zoveel details over wat mensen hem zullen aandoen? Wel, omdat het zou herkend worden dat hij naar de schriften dit ondergaat. Als straks de apostelen zullen verkondigen dat Jezus naar de schriften voor onze zonden gestorven is, dan wijzen zij op een gans patroon in de schrift. En dan wijzen zij onder andere op Jesaja 50, vers 5 tot en met 8, waar de dienaar van de Heer zegt, jawel, de Heer heeft mij het oor geopend, en ik ben niet weer spannend geweest. Ik ben niet teruggedeinsd. En let dan op de typische gelijkenis tussen wat de Heer Jezus aankondigde, wat er hier gezegd wordt. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen. Ja. Zullen mij heeselen, zegt de Heer Jezus. En mijn wangen aan wie mij de baard uittrok op mijn gelaat, heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Zegt hij niet letterlijk dat ze hem zullen bespuwen? Maar jawel, de Heer helpt mij. Daarom werd ik niet te schande, daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist dat ik niet beschaamd zou worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Maar de vraag rijst dan natuurlijk, hè? Voor ons is dat allemaal duidelijk, maar je moet je even terug verplaatsen, want dat is altijd zo verhelderend. Hoe kan die lijdende dienaar dan de hoop zijn voor Israël en de volkeren als hij zal sterven? Hoe is dat mogelijk? Nou, dan moet je natuurlijk verder lezen, want in Jesaja 53 heb je opnieuw een lied van de dienaar van de Heer. En dan wordt er in vers 10 nadrukkelijk gezegd, wanneer hij zichzelf tot schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van jou bij zal door zijn hand voortgang hebben. Dus hier zie je dat, alhoewel inderdaad de dienaar van de Heer zijn leven zal afleggen, hij door Jahwe gerechtvaardigd zal worden, en zal opgewekt worden uit de dood. En zo zal hij een lang leven hebben en vele nakomelingen zien. Begin je een beetje te ontdekken hoe zij de schrift begonnen te lezen en hoe die dingen in het verlengde van elkaar liggen, als je inderdaad zo door de profetische schriften en dan voornamelijk door Jesaja wandelt. Dus Jesaja die heeft heel nadrukkelijk geprofeteerd dat er een komende dienaar van de Heer is, die door schandelijk lijden heen Israël zal verlossen uit de slavernij van de ballingschap. En hij zal die verlosten brengen in een nieuw Jeruzalem, waar dat Gods aanwezigheid de ganse stad zal verlichten, een licht waartoe dat alle volkeren aangetrokken zou worden. En de dienaar van de Heer is daar het instrument in. Ja. Dus zie je hoe al die dingen samenkomen en hoe veelzeggend dat die woorden zijn als de Heer Jezus optrekt naar Jeruzalem, welk een bijzonder programma dat hij voor ogen heeft. Ja. Dus wij bekijken dat nog veel te gemakkelijk, veel te eng. Ja, het is vele malen groter. Zijn er vragen bij die derde lijdensaankondiging?
De Heer, de Vader, zegt: de beker die ik drink, zal gij drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word, zal gij gedoopt worden. Kom je dat verstaan?
Ga ik je straks uitleggen. Want dat komt nu pas in dit gedeelte, wanneer inderdaad opnieuw duidelijk wordt dat de discipelen er eigenlijk geen snar van begrepen. Hier wordt het nu zo duidelijk in een vraag waarmee Jacobus en Johannes naar de Heer toekomen. Nu, het probleem waar ze mee zitten is niet het probleem van Johannes en Jacobus, maar is het probleem van alle discipelen. Dus verkijkt u niet op de broertjes Boanerges. De anderen zijn in hetzelfde bedje ziek. Maar je ziet wat de Heer Jezus gaat volbrengen. De discipelen die kunnen dat niet, die krijgen daar geen vat op. Die krijgen dat niet ingepast in de manier van denken die hen zo typeert. Allereerst, hoe moeten we nu die vraag van Johannes en Jacobus plaatsen in de context van wat er nu gebeurt? Want geef toe, wat als ze nu vragen, dat houdt toch geen steek, maar dat de Heer Jezus nu al heel de tijd aan het vertalen is. Hoe komen ze erbij om hem nu die vraag te stellen? Ik denk dat dat heel verhelderend is om daar een momentje bij stil te staan. Jezus lijden kunnen ze sowieso niet vatten. En dat is iets in hun ogen om heel snel te vergeten. Maar, wie zijn het hier, Jacobus en Johannes? Welke bijzondere gebeurtenis hadden die twee mannen onder andere meegemaakt? De verheerlijking op de berg. Inderdaad, zij waren getuigen geweest van die heel bijzondere gebeurtenis. Jezus' verheerlijking. Nu, ze zien inderdaad heel duidelijk een link tussen het gaan naar Jeruzalem en Jezus' heerlijkheid. Want wat zeggen ze? Geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Zie je dat? Ze hadden Jezus' verheerlijking gezien op de berg, en ze denken, we gaan naar Jeruzalem. En het zal het moment zijn, dat is wat ze eigenlijk voor ogen hebben. Jezus' verheerlijking hadden ze meegemaakt, nu gaan ze naar Jeruzalem, en de Heer heeft ook over de opstanding van de doden. Hè? Ja, dat Jezus gaat opstaan, dat kunnen ze niet meer voorstellen, maar opstanding van de doden, dat is voor hen de algehele opstanding. Dus die drie dingen samen, dat kan maar één ding betekenen, hè, van hen. Het koninkrijk zal gaan aanbreken. Want dat is ook het denkkader die ze hebben, zijn niet aan wat dat de profeten hadden aangekondigd. Dat verklaart hier duidelijk volgens mij hun vraag. Kan je mij volgen daarin? En vergeet ook niet, mensen, hoe dat de Heer Jezus zijn verheerlijking op de berg had aangekondigd. Ik wil je nog even die woorden voor de aandacht brengen. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze hebben gezien dat wat? Het koninkrijk van God is gekomen. Maar kracht. Dus zij kunnen maar aan één ding denken. Nu zal Gods koninkrijk komen in kracht. En Jezus die zal op Gods troon gaan zitten. Want we hebben zijn heerlijkheid al gezien. Misschien denken ze wel dat de Heer Jezus straks op de tempelberg gaat staan. En dat het alweer gaat gebeuren. Stralen als de zon. En zal dat niet het teken zijn dat de fariseeën en de schriftgeleerden al zo lang van hem beheren? Misschien denken ze wel zoiets. Dus ze zijn helemaal weg van wat er mogelijk hen te wachten staat. En bedenk de vorige geschiedenis. In tegenstelling tot de rijke jongelingen waren zij Jezus trouw gevolgd. Dus zij Jezus navolgen en we komen naar Jeruzalem en de opstanding gaat gebeuren. Wat betekent dat voor hen? Eeuwig leven. Ja. En wat had de Jezus gezegd? Er wacht u niet alleen een rijke beloning in dit leven, maar ook, dus, wat zit er voor ons in? Kan je een beetje begrijpen hoe dat ze denken? Of zoek ik het veel te ver? Denk het niet. Zoals dat je merkt, zijn er nog andere discipelen ook, die het straks zeer kwalijk zullen nemen dat ze hen voor waren. Kennelijk wel ze de anderen te snel af zijn, hè? Want de plaatjes zijn dun gezaaid. De meest beheerde plaatsen zijn er maar twee. En ik denk dat we daar ook weer toch een stuk van onszelf in herkennen. Misschien ben ik natuurlijk weer de slechte die hier zit. Maar ons eigen voordeel zoeken ten koste van anderen, dat gaan wij nooit niet doen, hè. We gaan toch nooit ons eigen belang boven dat van anderen verkiezen. Misschien moeten we zelfs dankmomentje in last. Heer, we danken u dat we niet zijn zoals de discipelen. Ja, wat dat er zich onder hen voordoet, doet zich ook onder ons heel gemakkelijk voor. Dus we laten we niet te min over hen denken. Integendeel, we lijken heel veel op hen. Maar je ziet dat ze gaan voor de plaatsen met de hoogste aanzien. En weet je nog, bij de verheerlijking op de berg, Petrus ziet daar ineens Mozes en Elia, en wat zegt hij? Amma heren, en misschien moeten we wel 3 tenten opleggen. Eentje voor u heren, en eentje voor Mozes, en eentje voor Elia. Maar ik denk dat de broertjes Boanerges een betere bestemming hebben voor die 3 tenten. De Heer mag dat ene tentje hebben, maar zij weten niet dat er thuis hoort in die andere 2 tentjes. Nou, ze zijn nog altijd gericht op macht, aanzien, heerlijkheid, de grootste zijn. En kijk eens hoe dat ze de Jezus benaderen. Meester, we zouden willen dat u ons doet wat wij ook van u vragen. Daar klopt dat toch iets niet aan die vraag. Meester, we zouden graag doen al wat u ons vraagt. Dat versta ik. Maar meester, we zouden willen dat u ons doet wat wij ook van u vragen. En toch is dat heel dichtbij, hoor mensen. Want is dat niet een beetje herkenbaar wat er vandaag geleerd wordt als het over gebed gaat? Dat je alles mag vragen aan de Heere. Maar of dat je het gaat krijgen, hangt af van. Als je genoeg geloof hebt, ga je alles verkrijgen wat je bidt. Wordt dat niet onderwezen? Ik vraag me af dat soms de mensen maar ooit de Bijbel gelezen hebben. Want als je het onderwijs van de evangelie dat zo voor de hand ligt en zo eenvoudig is, dan kan je er toch nooit niet bij komen om zoiets te zeggen? Of is dat nu zo diephand en zo diepzinnen? Dacht het niet, hè, mensen? Het is zo belangrijk om te zien, inderdaad, als je iets vraagt in Jezus' naam, dan gaat het om zijn eer en zijn glorie. Dan vraag je iets opdat hij verheerlijkt wordt. En dan kom je niet uit bij je eigen verhaal, dan gaat het om hem en niet om jou. Dat is een heel belangrijk stukje onderwijs hier. En let er ook op, de rijke jongeling die vroeg nog, meester, wat moet ik doen? Maar zij weet wat de meester moet doen, niet? Alles geven maar dat ze van vragen. Dan snap je hoe ver dat ze verwijderd zijn in hun denken over wat de Heer eigenlijk gaat doen en wat er eigenlijk van hen als zijn volgelingen verwacht wordt. Ja. Het is een totaal andere wereld waarin dat zij leven. Hè? En wat vragen ze? Wat jouw kleine moeite, Heer? We zouden heel graag delen in uw heerlijkheid en willen graag delen in uw machtspositie. Had niet bezant. De Boanerges broertjes, de zonen van de donder, aan de linkerhand en aan de rechterhand van de Heer, kun je je voorstellen? Maar dat gaat vuurwerk geven, hoor. De hand direct zien zitten om te oordelen. Weet je nog, wanneer ze in dat dorp komen in Samaria? Wat zeggen ze dan? Heer, moet mijn vuur laten uit de hemel komen? Kan je je voorstellen dat 2 zulke man aan de linkerhand, aan de rechterhand van de Heer zitten? Welke heerschappij zouden ze voeren, denk je? Dus merk je, lieve vrienden, opnieuw diezelfde opmerking. Ik heb ze al een paar keer gemaakt tijdens deze studies van Marcus' Evangelie. Deze mensen hadden een bijzondere hemelse ervaring meegemaakt. De verheerlijking op de berg, we gaan dat ook niet van ons leven meemaken. Maar je ziet dat dat geen garantie is om te begrijpen waar het werkelijk om gaat. Hé. We zijn er geen snars van begrepen wat dat betekent om discipel te zijn. En ik denk dat het zo belangrijk is in onze dagen, omdat er ook gesnakt wordt naar bijzondere ervaring, maar dat geeft u wel geen geestelijk inzicht. Hé. Het enige wat u inzicht geeft, is geopende oren. Dat geeft die inzicht. Maar geen bijzondere ervaringen, hè? Je moet horen. Hoort hem, klonk die stem op de berg, weet je nog? Dus zoals dat je merkt, zijn ze nog altijd heel sterk onder de invloed van het zuurdeeg van Herodes. De grootste willen zijn. Aanzien willen hebben. En dat was wat de Heer Jezus en van meet af aan in het bootje had voor gewaarschuwd. Ze waren bezorgd voor de broden, maar wat zegt de Heer Jezus? Hoed u voor het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. En je ziet, we zijn nu aan het einde van de reis, dat is nog altijd sterk onder de invloed staan van die gist. Dat is precies heel goed aan het gist, nou je het me vraagt. Ja. Dus wanneer de Heer Jezus hen dan vervolgens antwoordt, wat wilt u dat ik doe? En zij zeiden dat hem heel van zou mogen zitten, één aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Dan zegt de Heer Jezus, u weet niet wat u vraagt. Dat bedoelt hij niet mee te zeggen, lieve mensen. Wat hij vraagt, dat is een hele moeilijke kwestie. Daar had het hem hier niet over. He. Het is niet dat de Heer Jezus zou zeggen, ja maar ja, de beide plaatsen, aan mijn rechterhand, aan mijn linkerhand, de Vader heeft dat voorbestemd. He. Daar had het hem hier totaal niet over. Jezus antwoord ligt hier niet om je mensen. Hun vraag die ze hier stellen om aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand te mogen zijn, is net als Petrus' reactie op de berg. Een hele domme vraag, hé. Sorry dat ik dat moet zeggen, dat is toch een hele domme vraag. Dus dat moet je al een beetje doen nadenken. Want de discipelen die hebben geen enkele notie hoe dat die heerlijkheid van de Heer Jezus in Jeruzalem, hoe dat er gaat uitzien, hé. Zij denken nog altijd in termen van de grootte van deze aarde. Maar de heerlijkheid van de Heer Jezus daar, die hem te wachten staat in Jeruzalem, dat is niet de Joodse versie van Julius Caesar of Alexander de Groot. Hé. Jezus' zijn heerlijkheid is van een andere orde, mensen. En moet je voorstellen, zij zitten er al jaren op te wachten om wraak te nemen ten aanzien van de Romeinen. En welke vraag stelt de Heer Jezus hen? Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? De drinkbeker met de toorn van God over de volkeren. Eigenlijk vraagt de Heere van, kunnen jullie doen wat ik ga doen? Je leven afleggen voor de volken? Dat is heel iets anders dan wat zij voor ogen hebben. Voel je het aankomen hoe belangrijk dat is om het hier te zien? Ik ga het oordeel ondergaan, zegt de Heer Jezus, ten behoeve van Jeruzalem en de volkeren. Wil je me daarin volgen? Willen jullie ook in aanvolging van mij jullie leven afleggen? Dat strookt niet echt met die positie dat ze willen. Nee? Dus voel je aan dat die heerlijkheid van de Heer Jezus op een ander vlak ligt. Kennelijk staan ze zich er iets anders bij voor, want als de vraag naar hen toe komt, dan zeggen ze, yes we can. We kunnen dat. Toch opmerkelijk als je daarover nadenkt. En ik moet echt bewonderen hoeveel geduld dat de Heer Jezus heeft met die mensen. Maar laten we eens even verder nadenken over die beker. Want die beker die de Heer Jezus gaat drinken, dat is nu net het oordeel over de volken die ook denken als zij op dit moment. Want Gods oordeel komt over de goddelozen van deze aarde. Maar waarom komt het? Niet omdat ze de afgoden dienen. De Heere oordeelt de volkeren nooit omwille van hun afgoderij. Maar waarom is de Heere toornig op de volkeren? Omwille van hun hoogmoed, omwille van hun arrogantie, omwille van een trots en een misbruik van macht. Dat is waarom dat het oordeel over de volkeren komt. Wat worstelen de broertjes Boanerges mee? Wat gaat de Heer Jezus zeggen in Markus 10, vers 42? U weet dat zij die beschouwd worden als overste van de volken, over hen heersen en een grote gezag over hen voeren. Is het niet ironisch dat de beker die de Heer Jezus gaat drinken, dat dat nu net het oordeel is over de volken die, zoals zij, denken? Dat is toch iets om heel stil van te worden?
Eigenlijk antwoorden ze, ja, totaal verkeerd. Hé. We kunnen het precies niet begrijpen. Gewoon over dat de Heer spreekt over die drinkbeker en over die boek, maar er is nat van verstand. En ze durven nog, ja, we kunnen het. Ik vind dat zo.
Het is onwezenlijk, hè? Maar het toont aan hoe mijlenver ze nog verwijderd zijn van wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Hè? Het is niet gelooflijk dat de Heer Jezus, dat ze zitten, om met die mensen niet te beginnen, uit mij vraagt. En dat moet ons veel moed en courage geven dat hij ook met ons iets wil doen. Ik vind dat altijd zo bemoedigend. Want het zijn die mensen die hij kiest als zijn leiders van de nieuwe beweging die hij gaat beginnen. Ik vind dat heel bemoedigend. Moet ons niet generen dan. Maar de Heer heeft toch enorm veel geduld in met hen. En wat hij vervolgens zegt, zie ik niet als een terechtwijzing, in tegendeel. Ik zie het veel eer als de gerezen die zegt van, kijk, jullie begrijpen nu niet, maar op een komende dag ga je mij volgen. De gerezen ziet veel verder dan het kruis en de opstanding. De gerezen ziet, na de uitstorting van de Pinksterdag, wanneer ze uiteindelijk gaan zelf het Koninkrijk van God verkondigen en ze zullen op weg gaan, dan zullen ze inderdaad op een punt in hun leven komen dat zij ook bereidwillig een leven gaan afleggen voor anderen. in navolging van de Heer Jezus. En Jacobus, hij is de eerste martelaar geworden die gestorven is in Jeruzalem. Johannes is het langst van allemaal blijven leven en is uiteindelijk gestorven in ballingschap op Patmos. En alle overige apostelen hebben allemaal hun leven afgelegd voor de Heer Jezus. Maar daarmee wil ik niet enkel maar wijzen of het martelaarschap idealiseren. Want daar ben ik ook zo bang van. Bij de kerkvader is er zo'n periode geweest. Als je niet stierf als een martelaar was het niet goed, hè? Maar de Heer Jezus heeft het over uw leven afleggen voor de ander. Weet je, in de dag dat in de tweede eeuw na Christus was, braken er enorme epidemieën uit in bepaalde steden en heel veel mensen ontvluchten de stad. Ik kan u niet precies meer zeggen welke ziektes het waren, maar ze waren vergelijkbaar aan de pest, dat er heel veel mensen kwamen te sterven, of vergelijkbaar met de epidemie van de Spaanse griep van het eind van de Eerste Wereldoorlog. Die heeft bijna meer slachtoffers gemaakt dan de oorlog zelf, als ik begrepen heb. Maar om een lang verhaal kort te maken, heel veel Romeinen of mensen die woonden in die steden vluchtten weg, maar de christenen bleven. En zij verzorgden de mensen. En velen zijn er ook van gestorven. Ja, die de zorg voor de ander belangrijker achten dan hun eigen leven. Een beetje in de stijl van Damiaan, inderdaad. Het gaat ook over die dingen. Ik denk ook aan de vele zendelingen die in de 17e eeuw met de boot vertrokken naar andere continenten om daar mensen te gaan helpen. En weet je, ze namen al een doodskist mee, omdat ze wisten dat de gemiddelde tijd dat ze het daar gingen redden tussen de 3 en 6 maanden was. En ze namen een doodskist al mee. Maar de drang om die mensen daar te gaan helpen en bijstand te verlenen was groter. Anderen dienen hun leven afleggen. Dat is wat de Heer Jezus uiteindelijk op doelt. Nogmaals, ik wil dat niet idealiseren, maar het gaat om uw eigen agenda opgeven en de agenda van de Heer Jezus uw eigen maken. Dat is in de kern wat het om gaat, dat we heel duidelijk zijn daarover. Dus ik zie het hier niet als een terechtwijzing, maar vaak wordt er ook gezegd onder christen, pas op, maar wat je vraagt aan de Heere? Je moet dan mee opletten, wat je vraagt aan de Heere? Men kent de Heer zo niet. Hier zie je het ook heel duidelijk. Hij zegt niet van, je hebt erom gevraagd, gaan jullie overkomen, nee. Maar soms wordt dat geleerd. Ik zie dat hier helemaal niet in. Ik zie hem hier heel veel geduld oefenen met die mensen, omdat ik het al heel lang zou verloren zijn. En hij zegt, maar nu begrijp je het nog niet, maar het komt wel. Straks zal mijn geest mijn woorden in herinnering brengen, dan ga je het beseffen waarover dat gaat, om het met Johannes Evangelie te zeggen. Dus ziet er veel meer positief uiteindelijk. Nu de overige discipelen, wanneer ze dit te horen krijgen, dat de broertjes Boanerges hen te vlug af zijn, dan zijn ze niet daarmee opgezet. Wat heel duidelijk aangeeft dat ze in hetzelfde bedje ziek zijn, was ze voelen zich gepasseerd en onhumaat gekleineerd. Ja, maar mij moet toch ook rekening houden, niet? Wat dat toont, dat ze dezelfde drang hebben naar grootheid, aanzien, status, respect. Dus ze hebben al een hele weg te gaan, en de wegsectie is bijna ten einde. Nu de vraag, wat moeten we verstaan onder het zitten aan Jezus rechter en linkerhand in heerlijkheid? Want de Heer Jezus zegt, ik word gedoopt, en zo zult u ook u worden gedoopt, maar het zitten aan mijn rechterhand of aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar is voor hen voor wie het is bereid. Wat moeten we daaronder verstaan? Ik denk niet dat de Heer Jezus hier aangeeft van, ja, inderdaad, die twee plaatsen zijn er straks in heerlijkheid, maar het is de Vader die dat beschikt en ik weet ook niet voor wie dat is. Ik geloof niet dat de Heer Jezus die bedoeling heeft. Als je die woorden van de Heer Jezus ziet hier in de context van Jezus' lijdensaankondiging, en als je beseft dat Marcus in zijn verdere verhaal nog 1 keer spreekt over aan Jezus' rechterhand en aan Jezus' linkerhand, dan denk je dat de Heer Jezus op iets helemaal anders doelt. Want wie zullen er aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand in Jeruzalem delen in zijn heerlijkheid aan het kruis? Want dat is zijn heerlijkheid. In zwakheid gekruisigd worden. In het Johannes-evangelie is dat een van zijn grootste onderwerpen. Hij spreekt altijd over de verheerlijking van de Heer Jezus, wanneer hij verhoogd wordt op het kruis. Dat is ook wat de eerste christenen ook heel vaak tegen elkaar vertelden. Jezus regeert vanaf het kruis. Zijn kruisbestijging is zijn troonsbestijging. Zij zien de verhoging aan het kruis en de verheerlijking in de troon als één beweging. Dus en ik geloof dat de Heer Jezus duidelijk zijn discipelen te kennen heeft van kijk, delen in mijn heerlijkheid zijn zij die met mij zullen gekruisigd worden. Mijn kruisiging, dat is mijn heerlijkheid. Kan je mij volgen daarin? Wat ons brengt bij het laatste stukje, dat ik niet helemaal ga afwerken, maar nog een aantal dingen over zeggen, over die heel bekende woorden in het Marcus Evangelie. Ze worden ook vaak gezien als het sleutelvers van het hele boek. Maar voor we eraan beginnen, wil ik u toch eerst opnieuw wijzen op die woorden die je toch zouden moeten opvallen als je het evangelie al een paar keer gelezen hebt. We vinden namelijk in 10 vers 42, en Jezus riep hen bij zich. Hoeveel keer hebben we al in Marcus gezien dat de Heer zijn discipelen bij zich roept? Eén keer. Het gaat hier om de 12, hè? Wanneer riep hij de 12 bij zich? Voor de eerste keer? En de enige keer dat vermeld wordt in Marcus? Bij de berg. Weet je nog? We hadden de 5 confrontaties met de lokale overheden. In die 5e confrontatie met de man met de verschrompelde hand willen ze de Heer Jezus ombrengen. Dan gaat de Heer Jezus naar de zee. Dan zien we dat hij geweldig veel mensen in beweging brengt, buiten de landsgrenzen. En wat is de reactie van de Heer Jezus dan? Dan gaat hij met zijn discipelen en dan roept hij er 12 tot zich om bij hem te zijn. Weet je niet meer? Wel, dat is de 2e keer dat we dat nu vinden, dat hij de 12 bij zich roept. Als je zegt, kom je aan die 12? Wel, wat hadden de broertjes Boanerges? Dan zien we dat de 10 overigen niet happy zijn. En nu zien we dat de Heer Jezus hen bij zich roept. Ja? Dus ik denk dat het niet moeilijk is om die connectie te maken. Hij roept de 12 bij zich. Net zoals hij ze geroepen had bij de berg. Toen was het om bij hem te zijn, maar nu vinden we ons aan het eind van de weg. En nu had hij hen oproepen tot navolging van hem, cruciform, discipelschap. Zie je dat? En dat is de climax van Jezus' onderricht aan het einde van deze weg, zegt ze, lieve mensen. Dus deze woorden zijn enorm belangrijk. Want Christus zijn in onze dagen, dat is vooral een persoonlijke zaak, hè? Het gaat vooral om uw verheving van zonden, over uw verlossing, over uw innerlijke vrede en uw behoudenis. Maar hoe belangrijk dat dat ook mag zijn, dat is niet wat de Heer Jezus voor ogen heeft, he, met zijn discipelen. Wat hem ook kenmerken, wat karakteristiek is voor hen, sluit heel nauw aan bij wat hij nu gaat doen. En wat gaat hij eigenlijk doen? Wel, hij gaat hen reorganiseren rond de visie die hij voor ogen heeft. Wat betekent het nu om zijn volk te zijn? Dat is nu wat hij hen had opnieuw opwijzen. Zie je dat? In navolging van hem niet gediend worden, maar anderen dienen. En let erop hoe nauw dat dat verbonden is met wat de Heer Jezus gaat volbrengen. Zo is het echter niet onder u, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Want, zie je? Want ook de mensenzonen zijn gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dus de visie die zijn volgelingen, zijn volk moet typeren, is in navolging van wat hij zal volbrengen. Dat wilt hij vinden onder ons. Ja? En dan is dat wederom niet op onszelf gericht, maar is dat op de ander gericht. Ja? Want Jezus onderstreept het nogmaals, dat het de oversten zijn van de volken die heersen en de groten zijn die gezag over hen voeren. Maar zij weten wat het is om overheerst te worden en verdrukt te worden door een tyrannieke heerschappij als Herodes of de Romeinen. Ze kennen dat. Jezus zegt, zo zal dit niet onder jullie gevonden worden. En dat is ook niet de wijze waarop dat Gods koninkrijk de wereld zal veroveren. Zo zal het niet gaan. En ik wil hem maar gewoon allemaal aanreiken. Ik wil de volgende maal er nog dieper op ingaan. Maar denk bijvoorbeeld aan die laatste daad die de Heer Jezus doet, die laatste handeling op die laatste avond wanneer hij met zijn discipelen samen is. Treffend vind je in het Johannes-evangelie geen instelling van het avondmaal. Maar je vindt wel dat Johannes hem focust op die ene bijzondere daad die de Heer Jezus doet. En wat begint die avond mee, die laatste avond? Met een handdoek en een waskom. Ja. En wanneer dat Judas dat ziet, wat doet hij? Weglopen. Maar is het daarmee dat de Heer Jezus de wereld gaat veroveren? Met een waskom en een handdoek? Ja. Het is daarmee dat zal gebeuren. En ik geloof dat dat bij Johannes zo centraal staat en dat hij ons aan mij wil aangeven van kijk mensen, jullie kunnen wel elke week die rituele maaltijd vieren, maar als de gezindheid van de Heer Jezus en wat hij juist op het kruis daar is gaan doen, als dat jullie niet typeert, dan is jullie ritueel waardeloos. En dat bedoel ik niet dat we elke week moeten elkaar de voeten wassen, nee, dat bedoel ik niet. Maar wel die houding hebben van elkaar te dienen, de ander belangrijker te vinden dan onszelf, in de plaats van de grootste te willen zijn. Ja. Jezus wil dat zijn discipelen zijn karakter vertonen, dat zijn gemeenschap een dienende gemeenschap is. En willen we als gemeente invloed hebben in de maatschappij, willen we iets betekenen, willen we iets veranderen, dan zal dat de houding zijn die ons moet in beginsel onder elkaar kenmerken, en die ons dan ook naar buiten moet gaan kenmerken. Dat is de wijze ook waarop dat uiteindelijk de vroege christenen het evangelie hebben verkondigd, niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat de mensen zagen, ja, wat een impact dat hun levenshouding had, te midden van de maatschappij. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Ik wou hier eigenlijk eindigen, want ik kan u natuurlijk beginnen met het allemaal te tonen, wat er komt uit Jesaja en dat de Heer daarbij komt. Maar ik wil dat je vooral dit laatste vasthoudt en dan meeneemt naar huis. En we kunnen de volgende keer weer nadenken over Jesaja. Begrijp je wat ik bedoel? En daar wou ik het eigenlijk bij laten voor vanavond. Ik vind dat een goed punt om te eindigen. Dus ik hoop dat je een beetje voeling hebt gekregen met hoe belangrijk die wegsectie ook is. En dat je veel beter ook leert begrijpen hoe dat discipelschap werkelijk omdraait. Wat dat de Heer Jezus van ons verlangt. En dat is op zichzelf absoluut niet moeilijk, hè? Maar dan proef je ook dat het in het hedendaagse christendom toch behoorlijk ondergesneeuwd is.